Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het 5e vers. Gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat na 6-daagse vlijt. God schiep het heelal in zoveel dagen en heeft de Sabbat zich gewijd. Het 5e vers uit de berijmde 10 geboden. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Nehemia, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 22. Wij herzeggen u Nehemia 13, van het 15e tot en met het 22e vers. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 13 tot en met 15, waarna wij zingen uit Psalm 61, het 7e vers. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uwe majesteit, mijn geloften u betalen, menigmalen, plechtig aan u toegezijd. Het 7e vers van Psalm 61.
Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen die van tevoren bereid zijn, opdat zij, daarin wandelende, de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden. En zij alzo in zware kwellingen des gemoeds vervallen. Gelijk het God nu belief heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen. Alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd, als een schat van onwaardeerbare prijs, zeer tedelijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, noch enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In dezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat en die garven inbrachten, die zij op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en alle last dien zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen, als zij eetwaren verkochten. Daar woonden ook Tyriërs binnen, die vis aanbrachten en alle koopwaar die zij op den Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twist ik met de edelen van Juda en zeide tot hen, wat voor boos ding is dit dat gij lieden doet en ontheiligt een Sabbatdag? Deden niet uw vaders al zo? En onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad. En gij lieden maakt der hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. Het geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor een Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat zij niet zouden opendoen tot na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vannachten de kramers en de verkopers van alle koopwaar buiten voor Jeruzalem, eenmaal of twee. Zo betuigde ik tegen hen en zeide tot hen, waarom vannacht gij lieden tegenover de muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd aan kwamen zij niet op den Sabbat. Voorts zeide ik tot de levieten dat ze zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om den Sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in deze, mijn God, En verschoon mij naar de veelheid uw goede tierenheid. Tot zover de schriftlezing.
Aan de beurt van behandeling vanavond is Nehemia 13, de versen 15 tot en met 22, het op één na laatste gedeelte waar we bij stilstaan in deze bijbellezing over Nehemia. En we lezen nu alleen het 22ste vers en daarvan het laatste gedeelte aan u voor, de bede van Nehemia. Gedenk mijner ook in deze, mijn God, en verschoon mij naar de veelheid uwer goede tierenheid. Tot zover. Gemeente, het gaat in dit schriftgedeelte over de ijver voor Gods dag. De ijver voor Gods dag. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de ontheiliging van Gods dag. In de tweede plaats willen we letten op de strijd om Gods dag. En in de derde plaats willen we letten op de heiliging van Gods dag. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de ijver voor Gods dag. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de ontheiliging van Gods dag. En dan zullen we zien wat Nehemia tegenkomt rondom de ontheiliging van Gods dag. Onze tweede gedachte, de strijd om Gods dag. Nehemia laat het daar niet bij zitten, maar hij bindt een heilige strijd aan om Gods dag te mogen behouden. en terug te mogen keren naar zo de Heere dat bedoeld heeft. En onze derde gedachte, de heiliging van Gods dag. We zullen zien dat Hij ook allerlei maatregelen neemt, zodat deze dag voortaan zal mogen zijn de dag des Heren. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van Nehemia 13. We hebben gezien dat Nehemia terugkeerde na een jaar of 10, 12, we weten het niet precies, uit Perzië. En dat hij toen geweldig geschrokken is omdat Tobia, een van de grote vijanden van Gods gemeente, nota bene in de tempel een eigen vertrek had. En we hebben gezien dat de schuld lag bij Eleazar de hoge priester, die bij hem in de familie terechtgekomen was, maar dat de schuld ook lag bij het volk. Omdat zij de tiende niet meer gaven, was dat vertrek leeg komen te staan. Als zij de tiende waren blijven geven, dan had die kamer vol gestaan met datgene wat de priesters en de levieten en de zangers nodig hadden. Maar omdat het volk niet meer gaf, stond de kamer leeg. En de volgende stap was dat Tobia daar zijn intrek nam. En gemeente, zulke gebeurtenissen staan bijna nooit op zichzelf. Als er het een en ander mis is met Gods huis, dan is er ook wel het nodige mis vaak met Gods dag. En als er wat mis is met Gods dag, dan is er vaak ook wel wat mis met onszelf. Ik bedoel maar te zeggen, gebeurtenissen staan eigenlijk nooit op zichzelf. Als u stukken leest van kritiek, mensen hebben ergens kritiek tegen en verweren zich daartegen, dan kun je tussen de letters door vaak veel meer lezen. Er is veel en veel meer aan de hand. Maar in de dagen van Nehemia was ook veel meer aan de hand. Want het was niet alleen zo dat het volk de tiende niet meer gaf, maar ook de dag des Heren had een invulling gekregen zoals de Heren dat niet wilde. En daar komt Nehemia bij zijn terugkeer natuurlijk ook achter. De Sabbat wordt niet meer in acht genomen. Jongens en meisjes, de Sabbatdag is eigenlijk voor de Joden in die dagen geworden als een dag net als de andere dagen. Eigenlijk was er niet echt verschil meer tussen die ene dag en de andere dagen van de week. Die ene dag die de Heere afgezonderd had, dat werd een dag die men ook gebruikte voor zichzelf, voor zijn eigen genoegens, voor zijn eigen voordeel. Dingen die ook op de andere 6 dagen hadden kunnen gebeuren, die deed men ook nog op die 7e dag. En wat het allemaal nog ernstiger maakt, dat is dat het volk in het 10e hoofdstuk, het 31ste vers, beloofd had dat zij de Sabbat zouden onderhouden. Ik hoop dat u zich dat nog kunt herinneren, dat was bij die verbondsvernieuwing. Ze hebben toen het een en ander opgeschreven, ze hebben hun handtekening daaronder gezet, dat ze zich wilde verbinden aan de Heere en zijn dienst. Ze hebben een hele mooie belijdenis afgelegd. En een van de dingen in die belijdenis was dat ze de sabbatten zouden onderhouden en dat ze op de sabbat niet zouden kopen van mensen, van vreemde volken die zich niet hielden aan de sabbat. Maar dat ze zouden leven zoals de Heere dat in zijn wet eiste, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En nou zijn we een jaar of, sommigen zeggen 6, anderen zeggen 10, anderen zeggen 12, ik weet het niet. Maar nou zijn we een paar jaar verder. En jongens en meisjes, van die belofte is helemaal niets terecht gekomen. Zoals er bij veel mensen van hun belijdenis ook helemaal niets terecht komt. Wij doen belijdenis, we beloven veel, maar hoe is het nu als we 10 jaar verder zijn? Of misschien als we 5 jaar verder zijn. Gemeente, wat we beloven, daarom heb ik Psalm 61 laten zingen, wat wij beloven, dat moeten we ook betalen. En zelfs al zouden we het niet beloven om Gods dag te onderhouden, dan zijn we het nog verplicht. Want het is een van de geboden die alle mensen op deze wereld geldt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En hoe was het dan in die dagen van Nehemia? Wel, ik lees in het 15e vers, in dezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat. Dus ik stel me dat zo voor, jongens en meisjes, dat Nehemia op weg is naar de kerk. Hij is op weg naar de tempel op de Sabbat. Dat moet voor hem een vreugde zijn, want hij had het huis van de Heere lief. En terwijl hij op weg is naar de kerk, onderweg, schrikt hij zich naar. Want wat ziet hij gebeuren? Hij ziet dat er mensen zijn die bezig zijn om de oogst die ze van het land gehaald hebben, gisteren misschien, maar vandaag te verwerken. Er zijn mensen die de druiven aan het treden zijn. Druiven zijn geplukt, maar die druiven moeten wijn worden, die moeten eerst uitgeperst worden. En dat deed men door die druiven in een bak te werpen en daar met de schone, blote voeten overheen te lopen, zodat die druiven uitgeperst werden, dat vocht werd opgevangen. Heel mooi werk natuurlijk, maar niet voor op de Sabbatdag. En er zijn mensen die dat aan het doen zijn op de Sabbatdag. En even later ziet hij iemand bezig met een wijnpers, met een oliepers. Er zijn olijven geplukt, die olijfolie bevatten, die moeten uitgeperst worden. En er zijn mensen die misbruiken de Sabbatdag om die olijven uit te persen. Nehemia weet niet wat hij ziet, dat dat allemaal gebeurt in Jeruzalem, want daar is de Sabbatdag niet voor. Wij weten soms ook niet wat wij zien op de rustdag. Als je in Rotterdam komt, dan gaat het leven op zondag gewoon door, alsof het gewoon een door de weekse dag is. Was er op de Veluwe nog heel lang een besef dat zondag een bijzondere dag was, waarop mensen het gras niet maaiden en het wasgoed niet buiten hingen en de ramen niet zeemden en de auto niet waste. Ik denk dat we ook in onze tijd rondom ons heen meer en meer zien dat mensen daar geen rekening meer mee houden. Wat zien we allemaal wel niet als we zondags lopend naar de kerk gaan? En de vraag is, gemeente, hebben we daar ook verdriet van? En dan komt Nehemia bij de poort en dan ziet hij notabene dat er mensen van buiten de stad komen met ezels. En die ezels, die zijn vol bepakt met allerlei koopwaar. Wijn, druiven, vijgen en alle last die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. De ezel. Je zou kunnen zeggen dat is zo'n beetje de vrachtwagen van vroeger, jongens en meisjes. Er werden de lasten opgelegd op de Sabbat, op de rustdag. Staat de poort van Jeruzalem open en daar komen ezels beladen met allemaal spullen. En waar gaan die spullen naartoe? Nou, die zijn voor de markt. Nota bene, op de rustdag wordt er markt gehouden in Jeruzalem. En komen de mensen van het platteland met hun spullen om die te verkopen in Jeruzalem. De Sabbat is een marktdag geworden. Wat is het ver afgegleden in die enkele jaren tijd. En als Nehemia dat ziet, dan breekt zijn hart. Want er staat, en ik betuigde tegen hen ten dagen als zij eetwaar verkochten. Ik betuigde tegen hen, de kanttekening zegt, voor de Heere. Dat wil zeggen, voor Gods aangezicht en vanuit Gods woord. Dus Jeremia die kan zich niet Nehemia kan zich niet bedwingen. Hij spreekt deze mensen toe. Hij begint die handelaars te waarschuwen. Hij zegt, mensen, u weet toch wel, zullen Joodse mensen geweest zijn, u weet toch dat daar de Sabbat niet voor is. Hij kan het niet langer lijden, zegt de kanttekening. Hij kan het niet langer aanzien. Hij kan het niet langer verdragen. Het zit hem zo hoog dat Gods dag wordt ontheiligd. En mag ik vragen, u die hier vanavond in de kerk bent en ook die thuis met ons meeluistert vanavond, zit het u ook hoog? Weet je wanneer ons het hoog zit? Als we de dag des Heren lief hebben. Als we de Heren lief hebben, als we zijn wet lief hebben, als we zijn dag lief hebben, dan zit je dat hoog. Dan kan dat niet lijden. Dan zeg je niet, nou ja, iedereen moet het zelf maar uitmaken. Ik ga me nergens mee bemoeien. Maar dan is het een heel teer punt. Het is de dag die de Heren zo niet bedoeld heeft. Het is de dag die naar zijn naam is genoemd en aan zijn dienst gewijd en geheiligd. Een dag waar we voor op mogen komen. Waar we ook een ander op wijzen mogen. Zeker is een groot verschil hoe dat je het doet. Niet vanuit de hoogte, niet omdat we beter zijn. Zo heeft Nehemia dat niet gedaan. Dat zullen we straks wel zien uit het slot van het 22e vers. Nehemia was niet iemand die zich beter voelde dan de anderen. Maar hij zal dat gedaan hebben vanuit liefde en bewogenheid. En dan staat er in het 16e vers, daar woonden ook Tyriërs binnen. Maar binnen. Maar binnen Jeruzalem. Dus, om het plaatje scherp te hebben, er zijn mensen in Jeruzalem die bezig zijn om de oogst te verwerken. Joden. Er zijn Joden die van het platteland op de Sabbat naar Jeruzalem komen. Misschien wel om te combineren de gang naar de tempel en tegelijk hun producten af te zetten. En dan zijn er notabene in de stad Tyriërs. Mensen die uit Tyrië komen, uit Fenicië komen. Mensen die bekend staan vanwege hun hele goede handelsgeest. Zij bedrijven handel in het hele Middellandse zeegebied in die dagen. Er is ook een groep van die mensen die woont in Jeruzalem en die verkopen daar vis. Verse vis, of het zou kunnen zijn gedroogde vis. En ze verkopen dat op de Sabbat aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Ze zeggen, dat is eigenlijk een geschikte dag. Want dan zijn de Joden niet aan het werk, die zijn thuis. Dan hebben we een mooi afzetgebied. En bij de vispoort houden ze een vismarkt, de Tyrische vismarkt. En dat wordt weer een aantrekkingskracht voor die kooplieden die van buiten de stad komen. Die zeggen, nou, bij die vismarkt, daar kunnen wij ook ons kraampje bij zetten. En daar kunnen wij onze producten kwijt. En zo van het een komt het ander. Waar zit het probleem? Wel, het diepe probleem zit eigenlijk hier, dat de wereld in de kerk zit. Ondanks de muren, door Nehemia gebouwd, wonen er Tyriërs in Jeruzalem. Er zit een Tobia in de tempel. Er wonen Tyriërs in Jeruzalem. Die Tyriërs die kennen de wet van God niet. Die wet van God scheelt hen ook niet. Ze hebben een andere wet. En dat is de wet van de handel. En de wet van de handel zegt, je moet daar wezen waar afzetmarkt is. En die is er in Jeruzalem op de Sabbat. Dus daar zetten wij onze kramen neer. Van het een komt het ander. Er is een verwoesting van buitenaf, maar eigenlijk is die verwoesting van binnenuit begonnen. De gemeente, gaat dat zo vaak ook niet in de kerk. Als de wereld in de kerk komt, als de muur van Gods geboden niet meer functioneert, dan worden we van binnenuit uitgehold. En het gaat hier om Gods gebod. Dat gebod dat gold toen, dat gebod dat geldt ook nu. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Toen was het de zevende dag, de Joodse Sabbatdag. Maar dat was ceremonieel. We weten dat de Heer Jezus die zevende dag heeft vervuld. En wij houden nu de eerste dag. Ik hoop daar bij de behandeling van het vierde gebod straks vanuit de Heidelbergse catechismus nog wel het een en ander van te zeggen. Maar wij houden nu de eerste dag der week. Dat is de dag die genoemd wordt de dag des Heren. Dat is de dag, jongens en meisjes, die van de Heere is. Dat is de dag die de Heere voor zichzelf heeft afgezonderd. Dat is een dag anders dan alle andere dagen van deze week. Dat is een dag die de Heere opeist voor zichzelf. Want dat gebod van de Sabbatdag, dat is al zo oud als de wereld. Dat vindt zijn grondslag in de schepping. De Heere heeft dat gemaakt voor zichzelf. Dat er een dag zou zijn dat we ons verlustigen zouden in de dingen van zijn koninkrijk. We hebben ervan gezongen uit Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Jongens en meisjes, de zondag is een feestdag. Ik hoop dat je het ook zo mag beleven. Want zo heeft de Heere dat bedoeld. Het is een dag waarop we ons verlustigen mogen in de dingen die de Heere geeft. De Heere wil dat zo. En de Heere heeft die dag gegeven ook voor ons. Want het is een weldaad voor een mens dat er een rustdag mag zijn. Dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen. En ook wat er gaat gebeuren als die rustdag niet meer gehouden wordt. Daar worden we niet beter van. Maar daar worden we alleen maar slechter van. En nu heeft de Heere ons die dag gegeven ten goede. En toch geeft dat zoveel weerstand dat wij menen dat het veel beter is om 7 keer 7 dagen, 24 uur, handel te drijven en te doen wat wij begeren te doen. Terwijl de mensen niet doorhebben dat ze er zelf stuk aan gaan en dat de maatschappij er stuk aan gaat. Als het over het houden van de Sabbat gaat, dan wil ik natuurlijk ook niet vervallen, gemeente, in een wetticisme. Er is ook wel verschil tussen de oude Sabbat van vroeger en de Nieuwtestamentische zondag. De Oudtestamentische rustdag was vol met ceremoniële bepalingen. En die ceremoniële bepalingen, die hebben wij niet meer. De Farizeeën maakten van die Oudtestamentische rustdag ook een dag van allerlei wetjes en regeltjes, waar eigenlijk alleen maar van gezegd werd wat allemaal niet mocht. Toen de Heer Jezus met zijn discipelen door het gezaaide liep, toen namen ze hem dat kwalijk. Want toen de discipelen een aard tussen hun handen rolden om daar wat tarwekorrels uit te halen, toen noemden de Farizeeën dat oogsten. Ze sloegen helemaal door. En die wettische invulling van de Sabbat, gemeente, dat bedoel ik niet. Want zo heeft de Heere de Sabbat niet bedoeld. Maar wel een dag die staat in het teken van zijn dienst. De Sabbatdag is geen uitgaansdag. De Sabbatdag is niet een wandeldag wat dat betreft. De Sabbatdag is niet een dag voor onze eigen genoegens. De Sabbatdag is geen kampeerdag. De Sabbatdag, nee, de Sabbat is er voor de Heere en zijn dienst. En laten we dat vasthouden ook in deze moeilijke tijd waarin u soms maar één keer naar de kerk kan. Of soms helemaal niet meer naar de kerk kan op een bepaalde zondag. Begrijp ik best dat het allemaal moeilijk is. En ik zal er ook niks van zeggen als er een gezin is met drukke kinderen. En u wilt 's avonds naar de preek luisteren en u zou een blokje omdoen bijvoorbeeld. Om die kinderen tot rust te brengen. Maar gemeente, van het een komt het ander. De een doet een blokje en de ander gaat het bos in. En de vierde neemt een bal mee. En de vijfde gaat naar de zandenplas. En de zesde pakt de auto. En de zevende. En voordat je het weet, is er van onze rustdag helemaal niets meer over. Eigenlijk alles wat we op die dag doen, dat behoort mede te staan in het teken van de dienst des Heren. En jongens en meisjes, dan is er misschien veel wat je niet mag, maar er is nog veel meer wat je wel mag. En je zegt misschien, ja, maar daar heb ik geen zin in, dominee. Nou, dat vind ik wel een eerlijk antwoord, want zo is het eigenlijk ook. En ik hoop dat dat in jullie leven mag veranderen. En ik geloof ook dat er jongens en meisjes zijn bij wie dat veranderd is. Als de dingen van de Heere de liefde krijgen van je hart, dan is het niet vervelend om naar de kerk te gaan. Dan is het niet moeilijk om thuis een goed boek te pakken. Dan is het niet erg als er een dag is waarop je niet op je mobiel kan. Dan zijn er andere dingen waarvan je blij bent dat je daar eens even de tijd voor mag krijgen om daarmee bezig te zijn. Voel je dat ook onder ons die rustdag een gewone dag kan gaan worden? Gemeente, waar gaan onze gesprekken over? Op de Sabbatdag. Waar zijn we mee bezig op de zondag? Hoe brengen we die dag door? En als ons dat niet meer lukt om die ene dag in de week bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk, als ons dat niet meer lukt, dan mag ik me toch ook wel afvragen, maar hoe zit het dan met die andere dagen? Wordt er dan nog wel iets gedaan met deze dingen? Of is dat zo ver bij ons leven verdwenen, dat we er eigenlijk geen raad meer mee weten? Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Stel je voor dat Nehemia, de man leeft niet meer, maar stel je voor dat hij de gemeentenis door zou gaan op de zondag. Dat hij ons even thuis bij ons binnen zou kijken, jongens en meisjes. Wat zou Nehemia dan zeggen, denk je? Zou hij zeggen, wat is het mooi zoals het er hier aan toe gaat? Of zou hij moeten zeggen, je kunt hier in dit gezin van de gereformeerde gemeente ook niet meer merken dat het zondag is. En als dat zo is, ja, dan doen we de Heere verdriet. Gedenkt de Sabbatdag, die wordt hier ontheiligd. En daar kan Nehemia niet mee leven. We gaan naar onze tweede gedachte. Hij strijdt voor de dag des Heren. Er staat in het 17e vers, zo twistte ik met de edelen van Juda. Dus in de eerste plaats heeft hij die Joodse handelaren aangesproken, die van buiten de stad kwamen. Hij heeft gezegd, mensen, waar ben je mee bezig? Wat kom je doen met al dat handelswaar? Wil je maken dat je wegkomt? Want dit past niet in de heilige stad. En die mensen gaan door. Ja, het gaat om het geld natuurlijk, jongens en meisjes, dat kun je begrijpen. Dus dat is goede handel. Ze laten zich niet zomaar gezeggen. En wat doet Nehemia dan? Dan gaat Nehemia naar de edelen van Juda, naar de leidslieden, naar mensen die een stuk verantwoordelijkheid dragen. En hij spreekt ze aan. En hij zegt, wat voor boos ding is dit, dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbatdag. Dat gij lieden doet. Deden die edelen dat? Gingen die ook naar de vismarkt toe? Nou, ik denk het niet. Waarschijnlijk niet. Maar waarom zegt Nehemia dan dat zij de Sabbatdag ontheiligen? Nou, omdat zij geen regels stellen. Omdat zij niet ingrijpen. Als de kinderen thuis de Sabbatdag niet houden, dan zijn de ouders mede verantwoordelijk. Als in een gemeente de zondag niet gehouden wordt, is de kerkenraad mede verantwoordelijk. Is de dominee mede verantwoordelijk. Dus Nehemia die spreekt ook die verantwoordelijken aan. Hij zegt, waarom handhaven jullie die dag des Heren niet? Wat een boos ding is dit, dat gij de Sabbatdag ontheiligt. En Nehemia die kent heel goed de geschiedenis. En het zou goed zijn als wij ons daar ook veel in zouden verdiepen. Daar kun je heel veel van leren. En daar haalt Nehemia iets terug uit de geschiedenis, uit de tijd van Jeremia. In de dagen van Jeremia gebeurden eigenlijk precies dezelfde dingen. Nou, dat is vaak zo. De dingen die nu gebeuren, die zijn ook al gebeurd. Die kun je in de geschiedenis allemaal weer terugvinden. Het zou nuttig zijn om dat te doen. Bijvoorbeeld, hoe ging men in het verleden om met zo'n pandemie? Wat gebeurde er bijvoorbeeld? Kun je dingen van leren. En Nehemia zegt tegen deze mensen, kennen jullie dan de dagen van Jeremia niet? Kennen jullie je geschiedenisboek niet? Kennen jullie de Bijbelse geschiedenisboek niet? Deden uw vaders niet al zo? Waar is nou al de ellende begonnen, mensen? Waarom is het volk van Israël weggevoerd geweest naar Babel? Jullie zijn nog maar nauwelijks terug. Maar weten jullie nog waarom het volk 70 jaar geleden weggevoerd is naar Babel? Weet je dat een van de belangrijke punten was de ontheiliging van de Sabbatdag? Hij haalt de geschiedenis aan die u kunt lezen in Jeremia 17. Ik zal een stukje lezen vanaf het 21ste vers. En dan is het net alsof je de tijd van Nehemia weer leest. Zo zegt de Heere, wacht u op uw zielen en draagt geen last op de Sabbatdag, noch brengt in door de poorten van Jeruzalem, ook zult gij lieden geen last uitvoeren uit uw huizen op de Sabbatdag, noch enig werk doen, maar gij zult de Sabbatdag heiligen, gelijk als ik uw vaderen geboden heb. Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard om niet te horen en om de tucht niet aan te nemen. Het zal dan geschieden, indien gij vlijtiglijk naar mij zult horen, spreekt de Heere, dat gij geen last door de poorten deze stad op de Sabbatdag inbrengt en gij de Sabbatdag heiligt, dat gij geen werk daarop doet. Zo zullen door de poorten deze stad ingaan koningen en vorsten, zittende op de troon van David, rijdende op wagen en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, en deze stad zal bewoond worden in eeuwigheid. Dus de Heere zegt, mensen, als jullie de rustdag houden, als jullie ervoor zorgen dat op de Sabbat er geen vrachtwagens de stad ingaan met handelswaar, als jullie ervoor zorgen dat op de Sabbat er uit de huizen geen lasten gedragen zullen worden die op andere dagen gedragen zullen worden, dan zal ik ervoor zorgen dat Jeruzalem veilig is, dat de koningen veilig zullen zitten op de troon en deze stad zal zijn tot in eeuwigheid. Nou, de dagen van Jeremia. Wat is er na Jeremia gebeurd? De wegvoering, de stad verwoest, Jeruzalem verwoest. Klaagliederen van Jeremia. Hij zit op de puinhoop. Hoe komt dat? Omdat men weigerde de Sabbat te houden. Omdat men de dag des Heren gebruikte voor zichzelf. Weten jullie het dan niet meer? Dat al deze verwoestingen medegekomen zijn door de ontheiliging van het vierde gebod. En als jullie dat nu weer gaan doen, en er komt zo'n Tyrische vismarkt in Jeruzalem, en jullie gaan je er daarbij aansluiten, weet je waar je dan mee bezig bent? Om Gods gramschap nog meer over Israël te brengen. Want dit is Gods dag. Dit ligt voor de Heere heel teer. Mensen, je zult er geen voordeel van hebben. Al denk je misschien dat het de dag is om goed te verkopen. Al denk je misschien dat je er beter van wordt. Maar je winst zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want de Heere zal erin blazen. Dit is zijn dag. Daar geeft hij zijn zegen niet over. Als we nou eens terugkijken in Nederland, gemeente, zijn we er beter van geworden? Van de koopzondagen? Is er meer voordeel gekomen? Is er meer rust gekomen? Is er meer rijkdom gekomen? Winkeliers klagen steen en been. De kosten zijn vermeerderd, de inkomsten niet. Hadden we maar naar Gods wetten geluisterd. En nogmaals, het gaat er mij niet om naar de wereld te wijzen, want ik ben begonnen bij onze eigen gezinnen in onze eerste gedachten. Natuurlijk zijn wij tegen de winkelopening op zondag. Maar het moet beginnen in ons eigen gezin. En als het daar al niet goed gaat, wat zouden we dan verwachten van de Tyriërs? Wat zouden we verwachten van de heidenen die Gods wet niet kennen? Als er zo weinig van ons uitgaat, dat de zondag geen beslag meer legt op onze omgeving, dan is het nodig dat we bij onszelf beginnen, gemeente. En misschien doen we er zelf ook wel aan mee. Misschien zijn we zelf ook bezig op de zondag met de voorbereidingen voor de maandag. Misschien zijn, ja, misschien niet op papier, maar toch wel in ons hoofd. Misschien zijn we op zondag nog bezig met de verwerking van de dingen van de vrijdag en van de zaterdag. En zijn we ook aan het handelen. In de kerk kun je ook nog handelen. Kun je ook nog bezig zijn in je gedachten. Misschien komt u ook niet los onder de prediking van uw bedrijf of wat dan ook. Gemeente, daar geeft de Heere zijn zegen niet over. Het is zijn dag. En als we die dag ontheiligen, dan zal de gramschap van de Heere vermeerderen. En wat moet je dan doen? Ja, ingrijpen. Want dat is zo mooi bij Nehemia. Dat is natuurlijk ook het karakter van Nehemia. Maar het is ook mooi dat er mensen zijn die zo'n karakter van de Heere krijgen. Nehemia valt vooral op om zijn daadkracht. Het is niet alleen maar woorden die hij zegt, maar hij doet ook dingen. We hebben dat de vorige keer gehoord, jongens en meisjes, dat hij het hele huisraad van Tobia op de straat smeet. Hij gooide het er allemaal uit. Dat hoort niet in het huis des Heren. Eruit jij, weg ermee. En dat doet hij nu ook weer. Hij zegt niet alleen het is verkeerd, het is verkeerd. Je hebt van die mensen die van alles zeggen het is verkeerd, maar ze laten alles gewoon doorgaan. Dan kun je ook zien dat het niet hun ter harte gaat. Het gaat Nehemia ter harte. Want er staat, en ik stelde mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Zijn jongens, we zullen moeten denken aan militairen, aan zijn lijfwachten. Die stelt hij bij de poorten van Jeruzalem en die moeten erop letten dat er op de Sabbatdag geen tros druiven meer ingevoerd wordt en niks meer uitgevoerd wordt. Want de dag moet geheiligd worden. En gemeente, zo is het nog. We moeten ook tot daden overgaan. Met elkaar constateren dat het niet goed is, dat is niet genoeg. Maar we zullen ook stappen moeten zetten. Soms in ons gezin ook letterlijk stappen moeten zetten om de dag des Heren te heiligen. Want wat gebeurt er? De deuren worden gesloten voor die koopwaar. En dat gebeurt op het moment dat de zon onder begint te gaan. Er staat in het 19e vers: en het geschiedde, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat, dat ik bevel gaf dat de deuren werden gesloten, en ik beval dat zij die niet meer zouden open doen tot na de Sabbat. Wanneer begint de volgende dag bij het volk van Israël? Bij ons is dat 's nachts om 12 uur, jongens en meisjes, maar bij de Joden is dat als de zon ondergaat. De Joden hebben de volgorde vastgehouden zoals die staat in Genesis 1. Eigenlijk is dat de Bijbelse volgorde. Als de zon ondergaat, dan eindigt de dag en dan begint de nieuwe dag. Dus de Sabbat begint voor de Joden op vrijdagavond, als de zon ondergaat. En zolang als de zon nog schijnsel geeft, dan mag de poort open blijven. Maar als de zon onder begint te gaan, dan moet de poort dicht. En dan komt er niemand meer met zijn ezel met koopwaar de stad in. Dat doet Nehemia om de Sabbat te heiligen. En hij stelt jongens bij die poort. Het is niet genoeg om alleen die poorten dicht te doen, maar er moeten ook mannen bij komen die toezien. Want overal waar regels zijn, daar worden ook altijd weer regels overtreden. Er moeten wachten zijn. Mensen die daarvoor aangesteld zijn en die daarop letten. Geestelijke wachters zijn ook nodig in het huis des Heren. Ambtsdragers zijn nodig. Opzieners zijn nodig. Die ons wijzen op het woord des Heren. Alzo zegt de Heere, Heere. Predikers zijn nodig om ons de wet van de Heere voor te houden, gemeente. Dus nou ja, dan is het opgelost, toch? Dan zit de poort dicht en er staan wachters bij de poort. Dus het is afgelopen. Ja, was het maar zo. De zondaars zijn vindingrijk. Er zijn van die kooplieden, en die vinden het zo jammer dat hun handeltje wordt afgesneden, die hebben wat anders bedacht. Ze komen aan, als de Sabbat begonnen is, ze kunnen de stad niet meer in, maar dan kamperen ze buiten voor Jeruzalem. Dus net naast de poort, net buiten de stad, daar slaan ze een tentje op en ja, kijk, ze hopen, als er op de Sabbat, als er op de zaterdag Joden uit de stad komen, want ze kunnen zich niet voorstellen dat zo'n deur de hele dag dicht zal zijn, ja, dat die mensen naar hen toe komen en dan buiten de stad, dat er wat te verhandelen valt. Nou, naar de letter van de wet zijn deze mensen natuurlijk op zich niet verkeerd. Want ze mochten niet met hun handelswaren in de stad komen. Ze blijven buiten de stad, maar ze brengen de Joden in de stad in verleiding. En wat doet Nehemia? Dan wordt Nehemia zo ontzettend boos. Hij zegt: waarom vernacht gij lieden tegenover de muur? Dus hij valt uit. Waarom vernacht gij lieden over de muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. En van die tijd kwamen zij niet op de Sabbat. Hij zegt, als je het waagt terug te komen op vrijdagavond, en hier met die handel naast de poort blijft, ik laat je gevangen nemen, ik laat je opsluiten, want jullie zijn bezig om mensen in verleiding te brengen. Jullie lopen op het randje. En met dat lopen op het randje breng je anderen in gevaar. Dat is nog een les, gemeente. Je hebt mensen die willen altijd op het randje lopen. zodat je ze eigenlijk net niet kunt pakken, om het zomaar te zeggen. Maar Nehemia die gaat net over het randje heen. Die zegt, maar dat gebeurt ook niet. Waar jullie mee bezig zijn, dat is goed verkeerd. Je moet daarmee stoppen. En dan was Nehemia stadhouder, die had ook een juridische macht. En dat heeft de kerk vandaag natuurlijk niet meer. Maar laten we beseffen, gemeente, dat door op het randje te lopen, door anderen in verleiding te brengen, dat we veel schade kunnen aanrichten. Laten we dat niet doen. Maar laten we duidelijk zijn in de keuzes die we maken rondom de dag des Heren. En laten we kijken wat we zelf in onze eigen omgeving voor maatregelen kunnen nemen om die dag des Heren heilig te houden. En wat bedoel ik dan met heilig houden? Dan bedoel ik die dag bestemmen waarvoor die dag bestemd is. En hoe gemakkelijk, jongens en meisjes, zijn we met andere dingen bezig. Hoe gemakkelijk pakken we onze mobiel misschien. Ja, als je de computer luistert om een kerkdienst te beluisteren zondag, dat is prima. Je mag er alles aan doen om Gods woord te horen. Ik heb liever dat je de computer pakt om de kerkdienst mee te kunnen beluisteren, dan dat je de hele zondag het woord van de Heere niet kunt horen. Maar dan, wat gebeurt er dan na die kerkdienst? Voel je hoe gemakkelijk dat je naar het randje gaat of over het randje heen gaat, jezelf in verleiding brengt? Dat zijn dingen, ouders, daar moeten we ook met onze kinderen over spreken in deze tijd. En onze kinderen voelen haarscherp aan dat het luisteren naar een preek op zondag of het kijken naar een kerkdienst op zondag iets heel anders is dan een programma bekijken of een andere website bekijken op de zondag. En het is voor ons de taak om de gewetens van onze kinderen daarin op te scherpen. En vooral ook om het goede voorbeeld te geven. En wat is het erg? Dat in onze huizen dat soms al een strijd moet geven. Nehemia die moest strijden voor de Sabbat. Strijden voor de dag des Heren. Maar dat moet je niet willen, jongens en meisjes, dat jouw vader of je moeder in het gezin moeten vechten voor de zondag. Dat moet je niet willen. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Het is de dag van de Heren zelf, waarop je alles mag doen wat met de dienst van de Heren te maken heeft, wat met de Bijbel te maken heeft. En als dat de vreugde van je hart heeft, dan is dat niet zwaar. Maar waarop je alles verder moet laten rusten, wat ook op de andere dagen wel kan. En je ziet hier hoe strijd dat al was in Jeruzalem. Maar ook wat de vreselijke gevolgen zijn, dat de stad verwoest is omdat men zich daar niet aan houdt. En als wij ons daar niet aan houden, als de zondag wordt als alle andere dagen, dan breken wij de kerk af. Kijk, dat wereldse mensen dat doen, dat doet mij verdriet. Als zij het gras maaien op zondag, dat doet mij verdriet. Als zij op visite gaan op zondag, alsof het een gewone dag is, dan doet mij dat verdriet. Maar de meesten kennen Gods wet niet. Maar dat is met ons anders. Wij zijn ermee opgegroeid, mee opgevoed. En laten we proberen niet gemeente vanuit het besef dat de zondag een dag is waarop je veel dingen niet mag. Maar laten we proberen over te brengen dat de zondag zo'n mooie dag is. Dat de zondag een feestdag is. Als wij in onze kinderjaren hebben ervaren dat onze ouders op zondag altijd geprobeerd hebben om er iets feestelijks aan te geven, iets extra's te doen, dan geeft dat een mooie herinnering aan die dag. En ik hoop dat onze kinderen, als ze later terugkijken naar de zondag, dat ze mogen zeggen, wat was dat toch een mooie dag altijd in het gezin. Wat zou het erg zijn als ze moeten zeggen, wat was dat toch een vervelende dag. Wat was dat toch een nare dag. En dan kunnen je ouders alles verzinnen, jongens en meisjes. Alleen als de dienst van de Heer je niet lief is, dan zullen ze het op zondag ook niet uit zin kunnen maken. Want daar kunnen ze en willen ze natuurlijk niet omheen. Nehemia heeft gestreden voor die dag. En die dag geheiligd. We gaan naar onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89 en daarvan het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinderzoort mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Het 13e vers van Psalm 89. Onze derde gedachte, de heiliging van Gods dag. Voort zeide ik tot de levieten dat ze zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbatdag te heiligen. Nehemia heeft beseft dat om die Sabbatdag te heiligen moet je de poort in de gaten blijven houden. Als je de poort niet in de gaten houdt, dan is het dweilen met de kraan open. En dat moet niet nu, maar dat moet ook morgen en dat moet ook straks. En we hebben zojuist gehoord dat Nehemia daar een paar van zijn lijfwachten had neergezet. Maar Nehemia zal straks ook weer terug moeten naar Perzië. En nou, dan is het na een aantal jaren is het weer net als nu. Dus er moet een blijvende instelling komen bij de poort, dat daar mensen staan die erop toezien. Wat gebeurt er op de Sabbatdag? Wat gaat er de poort in en wat gaat er de poort uit? En dan stelt hij levieten aan om die poorten te bewaken. Eigenlijk is het ook geen militaire taak. Nehemia heeft er van zijn lijfwachten bijgezet, dat is een soort militairen zou je kunnen zeggen. Maar het gaat hier om de heiliging van de Sabbatdag. En de heiliging van de Sabbatdag, dat is vooral een geestelijke zaak. En niet zozeer een militaire zaak, niet zozeer een politieke zaak. Dat heeft Nehemia beseft, dat moeten levieten doen. En eigenlijk hadden die levieten eerst alleen maar een taak in Gods huis. Maar ze krijgen nu een taak buiten Gods huis. Ze krijgen nu een taak ook in de poort, bij de poort, om daarop toe te zien. Matthieu Henry schrijft in zijn verklaring dat deze reformatie van Nehemia van blijvende betekenis is geweest. Zelfs zo dat het tot in de dagen van de Heer Jezus zo geduurd heeft of daarin zelfs doorsloeg. Want we weten, in de dagen van de Heer Jezus was er een wettische sabbatsijver. Dus waarschijnlijk heeft dat wel stand gehouden, dat toezicht van de levieten. Het heeft wel functie gehad, al is men op den duur weer doorgeslagen naar de andere kant. Wij moeten letten op de poort. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid rondom de kerk. En er is een tijd geweest waarin die mogelijkheid ook geboden werd. Er zijn jaren geweest waarin ambtsdragers ook zitting konden hebben in besturen, in colleges die alles te maken hebben met het brede kerkelijke leven. En wat is dat goed als dat in een goede harmonie ook mag samengaan. Want dat is ook beschermend voor de kerk. Denk bijvoorbeeld aan de band tussen school en kerk. De school is een maatschappelijke zaak. Maar er is een band tussen kerk en school. Dat heeft alles met elkaar te maken. En zo zijn er meer terreinen te noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de media. Er is een band tussen kerk en media. Wat kan de media veel schade berokkenen aan de kerk? En wat is het een voordeel als er in de media ook nog geluisterd wordt naar de kerk? Dat in besturen, in raden van commissarissen ook ambtsdragers, predikanten zitting hebben die mede toezien. En als die het met elkaar eens zijn, Matthieu Henry zegt, dat zou de reformatie ten goede komen. Als maatschappij, als magistraten en leraren, dominees, ouderlingen, ambtsdragers, de krachten zouden bundelen. Maar we leven in een tijd waarin dat juist ontrafeld wordt. En waarin de kerk eigenlijk alleen nog maar spreken mag achter de deuren van de kerk. En waarin ambtsdragers verdreven worden naar de marge van het maatschappelijke leven. Hoewel ik niet van alle details op de hoogte ben, is het toch schokkend als je dan vandaag leest in de krant dat in Duitsland een predikant een boete krijgt opgelegd vanwege zijn uitlatingen in een preek gedaan. En dan ziet u hoe ver de maatschappelijke ontwikkeling ook binnendringt in het kerkelijke leven. Zodat in een huwelijksdienst niet meer gezegd kan worden haast wat een dominee op grond van Gods woord zou moeten zeggen. En nogmaals, ik ken de uitspraken hier gedaan niet. Maar het is wel veelzeggend, zulke gebeurtenissen, gemeente. De geestelijke taak die ambtsdragers ook hebben rondom de kerk, als die niet meer uitgeoefend kan worden, dan heeft dat consequenties voor het kerkelijke leven. Dat in hoge mate dan zal afbrokkelen, als de krachten niet gebundeld zijn, maar als de krachten tegen elkaar worden uitgespeeld. Geestelijke taak, een geestelijke verantwoordelijkheid. En die levieten die moesten zichzelf reinigen. Die moesten zelf het goede voorbeeld geven. Die levieten die moesten beseffen dat zij in dienst stonden van een heilig God. Die moesten zich niet laten overschreeuwen daar bij de poort. Door mensen die er misschien toch doorheen wilden of anderszins. Maar ze moesten beseffen dat ze het woord Gods moesten handhaven op de plaats waar de Heere ze had gesteld. Wat een verantwoordelijkheid. En hoe komt het dat we zulke posten kwijtraken? Hoe komt het dat de geestelijke macht van de kerk zo wordt ingeperkt? Zou het ook daarmee te maken hebben, gemeente, dat we ook zelf te veel van de Sabbat hebben ingeleverd? Dat we zelf ook niet ons geheiligd hebben. Dat Gods geboden ook onder ons van binnenuit worden afgebroken. En waar gaat het dan naartoe? Hier heeft het 10 jaar geduurd of ze waren weer terug bij af. Maar wat zal de toekomst zijn van de kerk? Laat ons dat ook tot bezinning mogen brengen. Wat blijft er over van ons onderwijs? De uitlatingen gedaan vorige week, de week daarvoor, zijn diep ingrijpend en zullen grote gevolgen hebben. Hoe komt dat nou? Ja, je kunt zeggen de wereld en de onverdraagzaamheid. Of is het ook aan de andere kant zo dat we zelf de poorten niet bewaakt hebben? Dat we onszelf niet geheiligd hebben? Dat we niet voor de Heere geweest zijn wie we hadden moeten zijn. En dan eindigt Nehemia met gedenk mijner, ook in deze. Er is een man, gemeente, die van aanpakken weet. Er is een man die, ik zou kunnen zeggen, nergens bang voor is, want je smijt niet zomaar het huisraad van iemand op de straat. Je spreekt niet zomaar de edelen aan. Je gaat niet zomaar de poorten bewaken, rek maar dat daar protest op gekomen is. Want dat betekent voor sommige mensen het faillissement van hun handeltje. Maar hij heeft het allemaal gedaan. Zijn naam overgehad voor de Heere. En weet u hoe dit nu eindigt, deze actie? Net als de vorige, als een arme zondaar, gemeente. Hij zegt, gedenk mijner, ook in deze mijn God. En verschoon mij. Hoort u, hij zegt niet beloon mij. Maar hij zegt verschoon mij. Hij zegt, o God, ik ben ook een zondig mens. Dit is geen Jehu's ijver, dit is een heilige ijver. Hij pleit niet op zijn werken, maar hij pleit op Gods goede tierenheid. Hij zegt, o God, alles wat ik heb mogen doen. Dat is allemaal vol met gebrek en tekort. En u zult het nooit kunnen zegenen om mijnentwil. Maar wilt u mij verschonen? Wilt u mij aanzien in de veelheid van uw goede tierenheid? Eigenlijk staat er een woord dat betekent verbondsliefde. Dan gaat het over het genadeverbond. Dus hier een man die smeekt om genade. Een man die keihard gewerkt heeft. Die heel veel teweeg gebracht heeft. En bij alles wat hij doet, want dat gaan we de volgende keer nog een keer horen. Bij alles wat hij doet gaat hij op zijn knieën. En legt hij het voor de Heere neer. Hij zegt, Heere, kijk wat ik gedaan heb. Maar verschoon me toch. Wees mij de zondaar genadig. Want ik ben ook een zondig mensenkind. De echte reformatoren kunnen nooit verder komen dan arme zondaren. Een vader die begeert om de dienst des Heren in zijn huis te herstellen en die de Heren waarachtig lief heeft, die kan nooit verder komen dan een arme zondaar. Een bestuurder, een kerkenraadslid die zulke grote verantwoordelijkheid draagt en die verantwoordelijkheid durft te nemen als het nodig is, kan nooit verder komen dan een arme zondaar. Kan nooit zeggen, Heere, doet u het om mijnentwil. Kan nooit verder komen dan de bede van de moordenaar aan het kruis, gedenk mijner. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En er is er maar één jongens en meisjes gemeente die het anders zeggen kan. Dat is die grote knecht des vaders, die ook van geen mens bang was. Die het huis van zijn vader gereinigd heeft. Die de tafels van de wisselaren heeft omgekeerd. Die de Sabbat heeft gehouden, wat zeg ik? Die de Sabbat heeft vervuld. En die vanwege de overtredingen van het vierde gebod ook aan het kruis gehangen moest worden. Opdat er voor sabbatschenders, opdat er voor overtreders, voor mensen die niet verder kunnen komen dan Nehemia, gedenk mijner, nog verzoening zou zijn. En daarom, wat er ook mis is in ons huis, gemeente, wat er ook mis is in ons persoonlijke leven, al is de zondag geen zondag meer, en al ligt er misschien veel opvoedingsschuld en veel achterstallig werk, ach, buig toch uw knieën. Met deze woorden, gedenk mijner. En laten we zoiets uit mogen stralen in onze omgeving van die liefde tot Gods dag. Die niet de moeilijkste dag is en de naaste dag, jongens en meisjes, maar die echt waar de allermooiste dag is van de hele week. Het is de dag des Heren. Het is de rustdag waarop we mogen herdenken dat de Heer Jezus is opgestaan. En dat eenmaal voor al zijn kinderen de eeuwige Sabbat zal aanbreken. Als ze gaan sterven en als ze mogen komen in de eeuwige heerlijkheid. En de zondag hier is maar een beginsel daarvan. Van die eeuwige vreugde die hen straks wacht. Amen.